Welkom bij Samen in de Overgang, een miniserie podcast over de overgang in relaties voor vrouwen en mannen van die vrouwen van pak een beet 40 jaar en ouder. Grote kans dat je dit niet wist. Deze derde aflevering gaat over de overgang en minder tijd samen doorbrengen. Vandaar de titel, omdat we de laatste tijd nog amper iets leuks doen samen.
Over psychologie. Mijn naam is Regine Teuns. Ik hou me al tientallen jaren bezig met gezondheid. Ik ben KAM-registertherapeut, hormoonbalansexpert, leefstijl- en voedingsdeskundige en schrijfster van Leef je leven in balans. Ik ga het onderwerp van vandaag belichten vanuit hormoonbalans en leefstijl.
En mijn naam is Mirella Brok. Ik ben relatietherapeut met een eigen praktijk, hoofdredacteur van Oogpsychologie en schrijfster van Lief. Ik heb je iets meer te melden. En ik zal het onderwerp vandaag belichten vanuit de praktijk van relatietherapie.
Over psychologie.
En vandaag komen de volgende klachten voorbij. Ten eerste, pijn, moe, opvliegersangst. Ten tweede, vermoeid zijn, eenzaamheid, bang en naar binnen gekeerd zijn. Een derde serie klachten is het aankomen in gewicht, gewrichtsklachten, hoofdpijn, heftige menstruaties. Ten vierde, zaken niet meer kunnen overzien. Ja, en al die klachten zullen er inderdaad wel voor zorgen dat we niks leuks meer doen. Of dat we amper nog iets leuks doen. Regine.
Ja, het is een hele lijst aan klachten inderdaad. En omdat ze zowel fysiek als mentaal als emotioneel zijn, kunnen ze ontzettend overheersend zijn. Logisch dat de lol in samen met je partner iets doen of naar buiten treden wel een beetje doet afnemen. Ja, die overgangsklachten. Hè? Een belangrijke is om te melden dat opvliegers er in het begin vaak nog helemaal niet zijn. Ik kom er zo op terug. Dus dat er andere klachten zijn die als eerste de kop opsteken.
Hmm.
En heel vaak zijn dat vermoeidheid, al dan niet omdat je wat slechter slaapt. Menstruaties die heviger kunnen worden. Toch dat je merkt dat je emotioneel er anders in zit, een korte lontje hebt, wat gevoeliger bent. Zeker word je gevoeliger voor stress, dus dat betekent ook weer opnieuw dat je daardoor wat vermoeider bent. En los daarvan kan er nog een scala aan fysieke klachten zijn. Die je niet zo 1, 2, 3 direct op het pad van die overgang zetten. Ook omdat je qua leeftijd vaak nog helemaal niet in de buurt komt daarvan. Die opvliegers die steken vaak pas later de kop op. Bij 80% van de vrouwen is dat het geval. Sommige vrouwen hebben daar dus helemaal nooit last van. Ja, en als die ook de kop opsteken, dan afhankelijk van de heftigheid maakt dat het natuurlijk ook wat lastiger om interactie te hebben. Of dat nu is met je partner of samen met je partner. Mm. Laten we zeggen in de buitenwereld. Hey, je werk wordt natuurlijk ook ingewikkelder daardoor. Maar goed, daar hebben we het dan vandaag wat minder over.
Mm.
En zeker een combinatie van die klachten. Ja, kan er natuurlijk voor zorgen dat alles een beetje in een neerwaartse spiraal gaat en erger wordt naarmate de tijd verstrijkt. Dus ook de stap zetten naar toch leuke dingen ondernemen een steeds grotere stap wordt.
Ja, en ik heb erover na zitten denken. Hè? De laatste tijd niks meer leuks doen samen. En vooral bij de eerste serie klachten, hè? Dus pijn, moeheid en angst. Dat zijn allemaal van die lichamelijke ervaringen die ervoor zorgen dat het actief verbinden met je lief zo makkelijk kan verdwijnen. En als je lijf niet meer kan of wil doen wat het vroeger leuk vond. Misschien dat mensen dan na kunnen gaan wat het lijf dan nu wel kan of wil. Misschien ontmoeten jij en je lief elkaar op festivals en dansten jullie graag en bleven jullie als laatst op feestjes. En dat was dan het daten. Zoals jullie dat vroeger deden. Hè? Dat was dan de manier van verbinden en dat was lekker. Maar als je inderdaad merkt dat je pijn hebt, die moeheid hebt en je ziet het tegen op die manier nog samen verbinden. Vraag je dan eens af hoe daten na je 40ste er dan uitziet. En Dat bedoel ik niet dat je nu al moet gaan bridgen of op een elektrische fiets moet gaan zitten. Dat kan altijd nog. Maar er zal er ook iets tussen zitten. Hè? Tussen nou ja, hoe je vroeger verbond en hoe je straks een bejaardentehuis gaat verbinden. Wat is jullie nieuwe gepaste avontuur waarvan je merkt, goh, dit wil mijn lijf wel. En dit wil ik wel tegemoet gaan. En hoe denkt je lief daar dan over? In lief, ik heb je iets meer te melden. Gaat Kobi na wat haar passies zijn en wat voor passies haar lief Kasper heeft. En ze komt erachter, spoiler alert, dat de passies naar elkaar toegroeien door de tijd heen. En veranderen ook door de tijd heen. En misschien kun je samen met je liefs op een rijtje zetten wat voor dates jullie dan leuk gaan vinden. En wat Kobi merkt is dat niet zozeer het resultaat van die oefening, hè, dus je lijstjes, dat de boel oplost. Maar gewoon ermee bezig te zijn, het gesprek erover te hebben. Dus nou ja, aan jullie ook de vraag, als jullie hebben nagedacht over waar wijs je leven wel nog zin in. Nou, wat valt je dan op na die oefening?
Ja, als ik jou zo hoor, nou, wat mij betreft komt die elektrische fiets en dat bridge helemaal nooit in zicht, hoor. Ook niet op je 60ste. Daar ben ik dan nog net niet, maar nee, dat... Het is ook een beetje een beeld wat wij vroeger, denk ik, van onze eigen ouders hadden. Ja, in mijn beleving is het gewoon niet meer de huidige tijd. En hoeft het ook niet zo te zijn. Zolang ik zelf kan fietsen, ik heb er niet... het is niet het allerleukste. Ik zal niet per se de keuze maken om die fietsnaal als eerste te pakken door de regen. Maar wat mij betreft gaat dat gewoon nog een heel tijdje zonder hulpmotor. Dus dat idee van ja, we worden ouder en dan moeten er dingen veranderen. Of er zijn nou eenmaal zaken die daarbij horen. Ik ben het daar gewoon niet zo mee eens. En ik denk dat niet zo hoeft.
Mm-hmm.
Maar wat ik wel, hè, nog even terugkomend op die klachten. Het is natuurlijk... kijk even naar hoe je zelf bent als je grieperig bent of verkouden bent of gewoon niet zo lekker in je vel zit, om welke reden dan ook, dan heb je gewoon de neiging om je terug te trekken, toch? Dan wil je het liefst ziek melden, dan wil je het liefst de gordijnen dicht trekken met een kopje thee en een boek op de bank of Netflixen.
Heel herkenbaar.
En dat terugtrekken, dat is eigenlijk ook een logisch gevolg van een heleboel klachten die te maken hebben met die veranderende hormonen. Dus ja, het feit dat het zo is logisch. En we hebben nu net even deze klachten genoemd en er komen nog andere aan de orde. Angst is wel een hele heftige, hè, die daartussen staat. Maar het is wel heel bepalend hoe je je voelt en of je jezelf überhaupt nog herkent. Om zeg maar gezelligheid op te zoeken en juist dat naar buiten treden. Mm-hmm. En jezelf leuk aankleden en er wat gezelligs van maken. Ja, dat is vaak een stap te ver.
Welke zit er klacht, niet in, wil je zeggen?
Nou, het zit er niet in, inderdaad. Of die opvliegers zijn er wel. En je bent bang dat je die tijdens een etentje of op een feestje gaat krijgen. Denk ook aan heftige menstruaties die echt ervoor kunnen zorgen dat je gewoon niet meer de deur uit wil. Want dat kan echt wel pittige vormen aannemen. Maar ook dingen als urineverlies, waar niemand het over wil hebben, maar waar echt een heleboel vrouwen toch last van krijgen, wat verder richting die hele overgangsperiode. Mm. Of duizelingen. Dus er zijn nog zoveel meer klachten dan degene die we net even aanstipten. Ja, het is logisch en het is ook jammer. Want dat betekent dat de impact sociaal en relationeel eigenlijk vele malen groter wordt, ja, dan de klachten heel direct in zich hebben.
Het zou niet hoeven, is wat je zegt.
Het zou niet hoeven, in de meeste gevallen. En er is wel degelijk iets wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat het beter kan gaan. De eerste stap is natuurlijk wel de klachten herkennen als zijnde een resultaat van veranderende hormonen. En er zitten een heleboel klachten tussen die ook een andere reden kunnen hebben. Ik geloof dat we in een van de eerdere twee podcasts dat ook wel hebben aangestipt. Ja, dat stress of problemen op het werk of in de relatie. misschien zelfs een sluimerende burn-out, dat die vaak dezelfde kenmerken heeft als die beginnende overgangsklachten. Dus als je zeker weet of denkt te weten dat de klachten die je hebt het gevolg zijn van hormonale veranderingen. En vanaf je 40ste is dat heel logisch, want dan gaan je hormonen veranderen. Dan gaan je oestradiol en je progesteron dalen. En je progesteron een stuk sneller dan je oestradiol. Dus er komt dan ook een verschil in de samenwerking tussen die twee. Ten opzichte van hoe het altijd was. En dan is het een kwestie van inderdaad kijken van, ja, wat kan ik hiermee? Belangrijk is echt om eerst te kijken naar voeding, naar leefstijl, naar bewegen. Naar wat eet je wel en wat eet je niet. Want daar is al een heleboel mee te verbeteren. Maar op een gegeven moment dan komt wat mij betreft HST hormoonsubstitutietherapie of HRT, hormone replacement therapy, en zo zijn er nog een heleboel andere benamingen. Ja, dat komt wel in beeld. Want hoe je ook je best doet en op yoga gaat en gaat mediteren en misschien zo nu en dan een massage neemt en op tijd naar bed gaat, beter gaat eten en je uiterste best doet, je kunt niet het verlies van die hormonen wegmediteren.
Ja, en als ik jou goed beluister, Regine, dan maak je zeg maar verschil tussen, oh ja, sommige klachten zijn vooral ervaar je die lichamelijk, andere klachten ervaar je vooral psychologisch. Daar kan bij alle twee dan het lichamelijke wel aan de grondslag liggen. En dat vind ik zo interessant van ons mensen, dus dat het komt vanuit iets lichamelijks, maar dat je het uiteindelijk psychologisch kan voelen. Die psychologische ervaring, je eenzaam voelen, bang, naar binnen gekeerd. Ja, dat kan natuurlijk ook die relaties beïnvloeden. Dan de relatie met je lief uiteraard, maar ook met de rest van de wereld. En hoe ik daar dan vaak bij stilsta in mijn praktijk voor relatietherapie is dat er een schaal is tussen autonomie en intimiteit. Vind ik veel terug hoor in boeken van relatietherapeuten, seksologen bijvoorbeeld. Alfons van Steenwegen in het boek Liefde is een werkwoord. En dan vooral hoofdstuk 2, voor jezelf opkomen in een relatie. Die spreekt zo heel mooi over hoe belangrijk het is om jezelf te zijn als je verbindt. En het afbakenen van jezelf en die ander zie ik ook veel terug bij seksologen. Bijvoorbeeld Esther Perel in haar boek Erotische Intelligentie. Of Piet Wijsveld in Hoe heb ik je lief. En David Snars die spant de kroon in Passionate Marriage. Als je graag leest, zijn deze boeken allemaal stuk voor stuk de moeite waard. Maar vooral in seksualiteit is het heel belangrijk om te komen als jezelf. Come as you are. En als jezelf te verbinden met die ander. Dus die dans tussen autonomie en intimiteit wordt in seksuologie zo mooi uitgelegd altijd. In het kort gezegd, heeft iedere relatie nabijheid nodig, intimiteit, samensmelten, samen zijn, knus, gezellig en gezelschap willen aan de ene kant. Maar iedere relatie, ook ieder mens heeft autonomie nodig en authenticiteit, zelfverwezenlijking, eigen grond. Je hebt je eigen lijf, je eigen ruimte, je eigen tijd, je eigen hobby's. En quality me time. En wanneer je pijn hebt of moe bent, angst voelt, je kapot zweet. Ja, dan trek je je inderdaad zo graag terug, hè, in die veilige zelf, in die autonomie. Maar ja, je weet ook dat je goed eraan doet om op te laden aan anderen, je lief en de buitenwereld. En dit is dan het moment, lieve luisteraar, dat ik je vraag om rond te kijken waar je nu bent. En kijk dan naar links. En dan zie je misschien een muur als je binnen zit, of een boom of een heg, lantaarnpaal als je buiten bent. En daar aan die linkerkant, daar plaats je autonomie. En dan kijk je naar rechts. En als je binnen bent, zie je daar als het goed is wederom weer een muur of een raam. Of weer die boom, heg, etc. Aan die rechterkant daar plaats je intimiteit. En gewoon nu even voor jezelf. Voel eens, waar sta je deze week het meest? Gemiddeld gezien. En wat zou het je kosten om iets meer naar rechts te verplaatsen? Iets meer richting de intimiteit. En wat zou het je opleveren? Pijnstaan maar eens even over tijdens deze podcast, na deze podcast. Over psychologie. Ja, misschien nog wel het beste na deze podcast. Want Regine, in jouw boek Leef je leven in balans heb je een prachtige ondertitel. Heb je last van je lijf of heeft je lijf last van jou? En die ondertitel heb ik geïnterpreteerd als ben lief voor je lijf, zorg voor je lijf. Hoe je je levensstijl bepaalt. Heb ik dat goed geïnterpreteerd?
Ja, dat heb je goed geïnterpreteerd. Want inderdaad, wij hebben altijd last van ons lichaam. Hè? Het is zo vanzelfsprekend dat lijf doet wat we willen op het moment dat we het nodig vinden. En er ook nog liefst ook nog uitziet zoals we het graag gezien zouden hebben.
Ja.
Nou, ik herken dat in ieder geval zelf heel goed hoor. Als ik wat vermoeider ben of ik voel me een paar dagen niet lekker vanwege een verkoudheid, daar kan ik heel slecht mee omgaan. En dat geldt voor een heleboel mensen volgens mij. Maar inderdaad, ja, dat lichaam heeft ook wat nodig.
Het is ook een relatie,
en
hè?
Daar wordt het toch altijd een beetje moeilijk, uitzonderingen daargelaten. Dus als het gaat om echt goed voor jezelf zorgen, qua rust, qua ontspanning, je lichaam geven wat het nodig heeft, voeding is extreem belangrijk, dan wordt het een stukje moeilijker. We zijn, over het algemeen zijn we daar niet zo super goed in. En bovendien, wat is dan de beste manier, hè? Moet je dan 3, 4, 5 keer per week keihard sporten, 1,5 uur, om op gewicht te blijven? Ik denk het niet. Moet je dan het zoveelste dieet volgen om die overtollige kilo's kwijt te raken? Ik denk het ook niet. Is het dan allemaal heel strikt wat je wel mag en wat je vooral niet moet doen? Ja, dat denk ik ook niet. Ik denk dat het heel belangrijk is om te begrijpen wat je lichaam nodig heeft. En te kijken hoe ver je kunt komen. En vooral een beetje de rust te bewaren. Als het allemaal niet aan strikte eisen kan voldoen. Het lijkt soms alsof het of het een of het ander is. Of we verliezen onszelf in de chocola en de wijn. En het op de bank hangen met een goede film. Of we gaan er weer vol voor. En duiken de sportschool in. En beperken onze voeding. En verwachten dan dat we daar wat voor terugkrijgen. Ook liefst per direct. Goh. Ja, en zo werkt het gewoon. In ieder geval als je wat ouder wordt, niet meer. He, je kunt daar nog best mee wegkomen op je 20ste of je 30ste. Je systeem is dan nog iets flexibeler. Je kan nog iets, zo zeggen, in de breedte de fout ingaan. En je lichaam herstelt zichzelf wel. Het is niet zo dat herstelvermogen nou afneemt, maar het gaat gewoon iets anders werken, waardoor je iets meer je best moet gaan doen vanaf je 40ste dan daarvoor. En dat merken de meeste vrouwen ook wel.
Mag ik daar wat over vragen? Want ik heb dan ook weer dat idee van die schaal in mijn hoofd, hè? Dus daar links het een, rechts het ander. En jij lijkt te zeggen, blijf van die extreme weg. Heb ik dat goed begrepen?
Ja, zeker. Ja. Als je te hard, te vaak, te lang gaat sporten, dan ontstaat er eigenlijk een stress in je lichaam. En ja, als je doel, ik wil me niet op het vlak van personal trainers en mensen die hier helemaal in thuis zijn begeven. Maar zoals ik het heb geleerd, kun je echt je lichaam nog een extra portie stress geven. Dat kan goed zijn als je die stress kunt handelen. Maar dat kan ook verkeerd uitpakken. En dat geldt natuurlijk ook met diëten. Iedereen weet dat als je heel erg je lichaam uithongert om snel af te vallen, misschien lukt dat wel. Ook als je wat ouder bent. Als je geluk hebt, dan lukt dat nog. Maar je krijgt dat gewicht dubbel weer terug. Want je doet iets met je lijf en dat is precies hetgeen wat je eigenlijk niet wil. Dus aan de buitenkant krijg je wel het effect. Maar je maakt van binnen ook iets. Niet kapot. Je ontregelt ook iets van binnen, waardoor je eigenlijk daarna de prijs betaalt en je weer opnieuw zo'n crash-dieet zult moeten doen. Hoeveel vrouwen zijn er niet die dit herkennen? Beter is om niet voor dat hele snelle resultaat te gaan en het iets rustiger aan te pakken en het dan ook vol te houden. En in mijn lezing geef ik wel eens aan van nou, het is belangrijk om te ontstressen, om tijd voor jezelf te vinden, om in beweging te komen. Even los van voeding, hè. En inderdaad hoor je dan vaak van ja, maar daar heb ik helemaal geen tijd voor. En wanneer moet ik dat dan ook nog doen?
Hmm.
En daar heb ik dan een soort 10 minuten regel. Zeg ik nou, als je elke dag 10 minuten niets kunt doen. En dan ligt het er maar net aan wat is niets voor jou, hè?
Mm-hmm.
Het kan zijn dat je ogen dicht doet en er een meditatie van maakt. Of dat je je richt op je ademhaling of echt een ademhalingsoefening mm-hmm. doet.
En ik begrijp dus dat niets betekent ook geen schermpje.
Niets betekent zeker geen schermpje. Mm-hmm. Ja, nee, niets is niet niets met YouTube-filmpjes. Het kan gewoon in stilte zijn. Nou, voor 10 minuten een bad vullen is misschien ook wat overdreven. Maar goed, in bad liggen is voor mij in ieder geval is dat een duidelijk niets. Maar het kan ook een yoga-oefening zijn. En misschien passen al die voorbeelden niet bij jou. En heb jij een ander beeld bij niets.
Mm.
Er kan ook een kopje thee drinken zijn en door het raam staren.
Mm.
Liefst 20 minuten, maar 10 minuten per dag. Als een soort van minimale afspraak met jezelf.
Mm.
Dat helpt. Dat helpt. Dat is dan in ieder geval iets wat je voor jezelf doet. Als je dan ook dat doet met wandelen, je gaat 10 tot 20 minuten per dag wandelen. Gewoon, zonder schermpje, zonder meteen even ook die vriendin bellen. Alleen maar wandelen met je huissleutel in je zak. 10 tot 20 minuten workout activiteiten. En daar hoef je niet per se voor naar de sportschool. Je kunt ook de trap op en af lopen en de was doen. Je kunt ook op een andere manier in beweging komen.
Mm. En het is los van het wandelen, weet je net ook.
Het is los van het wandelen,
ah,
ja. Workout is toch iets meer je hart, zeg maar. Hè? Dus denk aan kniebuigingen of denk aan zitten staan. Het lijkt zo suf, maar het is het niet, want probeer het maar 20 keer.
Zo.
Als je dat 10 tot 20 minuten per dag kan doen en dan tenslotte nog 10 tot 20 minuten krachttraining.
Mm-hmm.
En met krachttraining bedoel ik dan wel echt gewichten, hè? dus spieropbouw. Hoef je ook niet per se voor naar de sportschool als je op deze manier klein begint. Want dan kun je dat doen met gewichtjes inderdaad die je misschien hebt, maar denk ook aan in iedere hand
een fles water.
Op die manier, dan ben je 40 minuten per dag bezig.
Mm-hmm.
En dan moet je eens kijken wat het effect daarvan is na 2 maanden. Dat gaat er echt zijn.
Hmm.
Het is maar een heel klein stukje van de tijd die je hebt per etmaal. En je houdt echt nog een heleboel tijd over voor je slaap en voor de rest van je dag. Dit is in mijn beleving, die 4 keer 10 minuten minimaal, is te overzien. En dit zijn dus kleine stapjes die wel degelijk gewoon effect gaan hebben. En mogelijk ook op een gegeven moment iets losmaken waardoor je denkt, hey, dit ligt mij en dit wil ik vaker doen. Hè? Die workout met zo'n flesje water. Nou, laat me zitten. Dat is niet zo mijn ding. Alhoewel krachttraining wel een hele belangrijke is als je vrouw bent en 40 plus. Want je hebt gewoon spiermassaverlies.
Mm.
Doordat je ouder wordt en doordat je hormonaal verandert. Het is ontzettend belangrijk om die spieren intact te houden. En als dat daarvoor altijd vanzelf ging, dan gaat dat nu niet meer zo zijn.
Mm-hmm.
Maar goed, je kan hier iets van skippen als blijkt dat je het andere veel fijner vindt om te doen. En dan besteed je toch elke dag aandacht aan jezelf.
Mm. Want daar gaat het over. De zorg voor jezelf en je lichaam.
Het gaat over de zorg voor jezelf en je lichaam. En terugkomend op wat jij net zei over het boek. Ja, dan is voeding ook echt een belangrijke.
Mm.
Dat boek heeft 11 hoofdstukken. Die 11 verschillende facetten... bespreken die belangrijk zijn om aandacht aan te geven.
Mm-hmm.
En voeding is daar natuurlijk een hele belangrijke van.
Over psychologie. Nou, en Regine, voor mij is het echt wel een life-changing mindset. Hè? Ik heb inderdaad vaak last van dat lijf, dat stomme lijf. Ik heb daar ruzie mee. En het idee om, dat doe ik eigenlijk in relatietherapie altijd, hè? Als je ruzie hebt met de ander, kijk dan naar jezelf. Dus ik vind het eigenlijk wel heel komisch om nu dus ook op die manier te kijken naar de relatie met mijn lijf. En te kijken, nee, dat lijf zit mij niet in de weg. Ik zit dat lijf misschien in de weg. En wellicht dat nu we hierbij stilstaan, het ook kan helpen om terug te kijken naar het gezin van herkomst. Hè? En daarmee bedoelen we in relatietherapie je familie. Of je oude vrienden. oude schooldocenten of sportdocenten. Want dat terugkijken, dat doen wij contextuele psychologen zo graag. En stel, we vragen ons af, van wie mocht je niet de beste versie van jezelf zijn? Van wie mocht je gewoon ziek zijn? Van wie mocht je tijdelijk onderpresteren? Wie hield er rekening met de context tijdens je presentatie? En welke boodschap leerde je dan van deze persoon? Kun je deze boodschap ook inzetten nu je eigenlijk vindt dat jij samen met je partner helemaal leuke dingen moet gaan doen en zo? Dus in plaats van steeds te streven naar die veel te hoge lat en die steeds hoger leggen en daar overheen willen springen, mag je ook een tijdje even saaier zijn of moer zijn of het even niet kunnen in deze context waar je dan in komt te zitten. Hè? Want we hebben het over als je die klachten begint te herkennen, dan is het niet en je bent er vanaf. Dan komt er een periode, ook als je het aan gaat pakken, dat je het nog even uit moet zitten. En in die context mag je dan een gewone versie van jezelf zijn.
Mooi hoor dat je dat zegt. Ik merk dat ik ook wel heel erg gericht ben op, nou, hoe lossen we dit op? Weet je wel, wat gaan we doen om dit zo snel mogelijk weg te organiseren? Wat is daarvoor nodig? Wat kun je daarvoor inzetten? Dus ik snap gezien mijn gezin van herkomst ook wel waarom dat zo is.
Ja, 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 ja.
Prima in de status van therapeut. Maar voor mezelf, ik gaf daar straks al aan van ik kan helemaal niet zo goed ziek zijn. Dat heeft hier natuurlijk alles mee te maken.
Precies.
Maar het is zo goed dat je dit aanstipt. Want ja, dat is natuurlijk ook wel heel erg aan de orde. Van joh, mag het even een tijdje wat minder gaan? Het is niet lekker. En het is ook fijn om hoop te hebben, en terecht hoor, die hoop, dat het anders mag en kan en wordt.
Mm-hmm, mm-hmm.
Maar ermee vechten, dat maakt het eigenlijk alleen nog maar stressvoller.
Ja.
Heel goed dat je dit zegt.
Oh, dan hoop ik dat je net zo blij gaat zijn met het volgende wat ik ga zeggen.
Ja, vast.
Want wat ik ook wil zeggen, en dat is ook die balans die ik bij jou hoorde. Hè? Dus extreem sporten, extreem diëten, dat is het niet. Anderzijds jezelf toestemming geven om de hele tijd passief te zijn, dat is het ook niet. Dus andersom is het ook interessant om na te gaan als je terugkijkt naar toen, hè, naar vroeger, naar je basisschooltijd, middelbare school, periode. Wie wist jou toen te stimuleren? En wie sprak jou dan aan op een manier dat je je lat hoger legde, maar realistisch legde? Hè? Dus dat je die sprong na een paar keer oefenen gewoon wel kon bereiken. En hoe deed deze persoon dat? Wat liet deze persoon? En welke boodschap leerde je dan van deze mens? En kun je ook die boodschap gebruiken in je onderzoek naar die leuke tijd? Dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Hè? Als mensen deze gedachten gewoon eens laten sudderen. Want ook het antwoord hoef je nu allemaal niet te hebben. Maar laat ze sudderen wat je nu allemaal denkt en dien die gedachte volgend weekend eens op aan je partner. En dan wens ik jullie een heel smakelijk gesprek, want je hebt vast veel meer te vertellen tegen je lief.
Over psychologie.
Nu dat allemaal aan het sudderen is, Regine, dat staat nu lekker op het fornuis. Vind ik het nog wel even interessant om terug te komen. Je zei daar straks een aantal dingetjes, oh je gaat gewoon missporten, oh je gaat gewoon dit doen, je gaat gewoon dat doen. En toen zei je, nee, dat is niet de juiste weg. Of die weg kan doodlopen. Dacht ik, hè? Maar het is toch wat ik geleerd had? Ik ben benieuwd, heb je nog meer van dat soort common mistakes? Van die fouten die we allemaal, misvattingen die we allemaal hebben?
Ja, er zijn natuurlijk een aantal misverstanden of misverstanden eerder dingen die we nou eenmaal doen en waar we niet zo goed over nadenken, denk ik. Bijvoorbeeld dat sporten. Hartstikke goed voor je. En zeker als het een uitlaatklep is en het is een manier om te ontstressen, dan is dat fijn. Maar al te vaak is het iets wat nog eens extra bovenop al het andere komt. Overtrainen, dus echt te veel, te lang. Ja, dat is een stressfactor voor je lichaam, zoals ik net zei. En dat kan precies verkeerd omwerken. Dat kan klachten die er al zijn verergeren. Of zelfs zorgen voor klachten die ontstaan. En dan heb ik het niet over gewrichten en spieren. Dan heb ik het echt over mentale en emotionele klachten die verergeren. Puur door ja, nog meer dat moeten. Nog meer die drang om dingen te doen die eigenlijk op dit moment niet ook nog kunnen, niet ook nog passen.
Mm-hmm.
Dat lichaam nog meer overvragen,
mm-hmm.
terwijl je lichaam eigenlijk al aan het struggelen is. Hè? Dat is wat er dan eigenlijk aan de hand is.
Mm-hmm.
Een andere is bijvoorbeeld chronisch te weinig eten. Denken van ja, er moet een paar kilo af, dus ik ga mijn calorieën tellen of ik ga beknibbelen op maaltijden en die kleiner maken. Dat betekent vaak dat je schildklier het signaaltje krijgt van goh, er is schaarste. Hè? Het eten is er niet in overvloed. En evolutionair zijn we dan uitgerust met een systeem wat ervoor zorgt dat je dan ook iets minder gaat verbruiken. Je schildklier gaat een tandje terug. En daardoor heb je wat minder energie nodig, wat minder voeding nodig. Om toch te kunnen blijven doen wat je altijd al deed. En helemaal waar is dat niet, want als je schildklier wel terugschakelt, is er ook minder energie en is er ook minder energie per dag om alle taken in je lichaam te vervullen. En ga je dat ook merken. Dus chronisch te weinig eten zorgt er vaak voor dat je eigenlijk helemaal niet afvalt meer. Dus dat is vaak het doel daarvan. Hè? Maar dat er wel klachten kunnen ontstaan. En dat geldt ook voor maaltijden overslaan. Dat heeft hetzelfde effect. Aan de andere kant de hele dag door kleine beetjes eten, omdat je heel erg zin hebt in suiker of in hartige tussendoortjes of een andere snaaibehoefte.
Mm-hmm.
Zo'n pot snoep die ik in ieder geval wel ken van vroeger op mijn bureau toen ik nog op een kantoor zat. Dat zorgt ervoor dat de hele dag je systeem aan het werk is met suiker die stijgt in je lichaam. En dat weer in goede banen leiden. En dan te lang en te veel zitten. Er is echt onderzoek gedaan naar wanneer je te lang achter elkaar bewegingloos achter je scherm op een bureaustoel zit.
Mm-hmm.
Dat bepaalde taken in je lichaam op een laag pitje worden gezet, worden uitgeschakeld. Dus ook zo'n heel klein foefje om even elk half uur of elk uur 5 minuutjes omhoog te komen en te gaan bewegen. Zodat je ervoor zorgt dat je lichaam die systemen niet uitschakelt, waardoor je klachten kunt krijgen en ook weer dat gewicht de verkeerde kant op gestuurd wordt. Ja, en de laatste die me zo te binnen schiet, is te laat naar bed gaan. Het is geen fabeltje dat je gedurende de nacht herstelt van alles wat er overdag gebeurd is, maar ook dat je 's nachts afvalt terwijl je ligt te slapen. Als je chronisch tekort slaapt, betekent dat je aan gaat komen in gewicht. Dat is een feit. En dat een heleboel systemen minder goed werken, dus die nachtrust heb je nodig. Dan kun je dat wel willen, maar is het ook nog wel een beetje moeilijk natuurlijk. Want een van de veelgehoorde klachten tijdens de overgang is dat je minder goed slaapt, minder goed kunt inslapen, minder goed kunt doorslapen.
Mm-hmm.
Dus maar kijken naar dit soort zaken, of alleen, of met hulp, of door daar goede dingen over te lezen. Dat kan wel degelijk helpen om anders naar dat lichaam te gaan kijken. En ja, daardoor verandert ook wel je verhouding of je relatie met je eigen lichaam. Want je lichaam doet echt altijd haar best in dit geval om zo goed mogelijk voor je te zorgen. Te zorgen dat je overleeft in ieder geval. En daar de oplossingen voor te kiezen die je lichaam voor handen heeft. En dat voorbeeld met dat te weinig eten en die schildklier die dan terugloopt. Ja, jij denkt misschien, ja jeetje, ik eet nog amper wat en ik kom aan van een glas water. En dat is ook bijna zo. Maar je realiseren dat het anders kan en dat juist door goed te eten en heel veel eiwitten en gezonde vetten en ook wel een beetje koolhydraten zijn je trager. En bepaalde combinaties te maken. Goed na te denken over wat nou bij jou past. En niet een hype te volgen. Daarmee zou je wel eens precies je lichaam kunnen geven wat het nodig heeft, waardoor je afvalt door meer te eten.
Hmm.
Hè? Of waardoor je eigenlijk merkt dat je gebaat bij bent bij de beweging die je kiest, terwijl je dat in minder tijd voor elkaar krijgt. Dus ja, begrip van je lichaam is belangrijk. En inderdaad, in die zin heeft je lichaam hartstikke veel last van jou, eerder dan andersom, simpelweg omdat je denkt dat je een heleboel dingen heel hard en heel goed moet doen. En dat vaak helemaal niet nodig is.
Ja, wat ik mooi vind is, en dat vind ik ook echt wel weer een eye-opener, Regine. Hoe belangrijk het is om jezelf te kennen. En psychologisch denk ik dat ik mezelf redelijk ken. Ook door allerlei scholingen, intervisies en supervisies. Maar hoe goed ken ik mijn lichaam inderdaad? Weet ik wat mijn lichaam nodig heeft? Ja, dat het zo nauw komt, begrijp ik. Ik kan niet zomaar een hype gaan volgen.
Over psychologie.
En in deze podcast sparren we met z'n tweetjes misschien steeds tussen de fysieke klachten die er zijn, die ons tegen kunnen houden om weer leuke dingen te doen met elkaar. En dan vooral omdat ik vanuit mijn expertise in liefdesrelaties ben gespecialiseerd, van samen weer met je lief de hocht op, de buitenwereld in, uit dat huis te komen. Ja, dus straks heb ik ook gezegd, wat vind je lijf fijn om te doen nu? Maar ook misschien, wat is er in jullie relatie nodig om te doen? Wat vinden jullie nou nodig? En dan van ambitie naar ontspanning. Hè? Dus niet, wat vindt de wereld belangrijk voor jou? Of wat vindt kapitalisme belangrijk voor jou? Nee. Wat vind je belangrijk? Niet urgent, niet aangelikt, aangepraat. Maar waar wil jij je tijd aan geven? En in dit geval dus niet alleen aan jezelf, zoals jij dat zo mooi zegt. Hè? Dus die rust, die wandeling, conditie en krachttraining. Maar jullie, hoe besteden jullie je tijd heel erg graag? Waar verlies je jullie? Waar vind je jullie? En wat doen deze antwoorden dan de komende tijd met jullie planning? Want ik haalde er straks al Esther Perel aan, hè, seksuoloog en relatietherapeut, van het boek Erotische Intelligentie. En op een studiedag zei zij ooit heel mooi dat ze had onderzocht wanneer mensen elkaar sexy vinden. Mensen vinden elkaar sexy als ze bijvoorbeeld zien dat hun partner de moeite neemt om zichzelf op te dirken. Hè, dus voor de spiegel, een beetje shelletje erin, een beetje extra aandacht, hè, aan hoe we eruit zien. Een beetje de leukere kleren aantrekken. Klaarmaken voor iets. Een ander moment wat ze omschreef van wanneer mensen elkaar sexy vinden, aantrekkelijk vinden, leuk vinden, weer opnieuw verliefd worden op elkaar, is op het moment dat je je partner ziet door de ogen van iemand anders. Ja, dus stel jezelf voor, je bent ergens met meerdere mensen en je ziet dat jouw partner aan het kletsen is en die anderen beginnen te lachen om wat je lief net heeft gezegd. En je ziet dat gebeuren. Oh ja, jouw partner is leuk. Dat het zo leuk is om te zien dat andere mensen jouw partner ook leuk vinden. En jij gaat met jouw lief naar huis straks. Als enige. Derde punt wat ze aanhaalde is om je partner te zien doen datgene waar de passie voor is. Datgene wat je lief echt leuk vindt. En dus, wat ik wel leerde uit deze drie voorbeelden is dat het zo belangrijk is om naar buiten te gaan, onder mensen te zijn en weer met elkaar het leuker te hebben. En dat is natuurlijk heel lastig als je al die klachten hebt. Ik kan me ook voorstellen als je moe bent, opvliegers hebt, heftige menstruatie, naar binnen gekeerd bent. Ja, dan is het niet evident, hè, om naar buiten te gaan. Dat is heel moeilijk.
Ja. Ja, dat is het. En vrouwen herkennen zichzelf vaak niet meer. En dat hoor je dus ook echt van, ja, maar dit ben ik niet. Mm. En zo wil ik niet zijn. En ja, als je het niet lekker vindt, is het moeilijk. Maar je hebt gelijk. Ik bedoel, je moet niks. Maar het zou fijn zijn als je uit die neerwaartse spiraal komt. En ik herken helemaal wat je zegt. Over elkaar in het wild beleven. Dat geeft een heel andere interactie en veel meer lucht vaak ook. Hè? dan alleen maar thuis op een bepaalde manier op elkaar reageren. Het is wel belangrijk om dan de juiste keuzes te maken. Waar ga je dan wel naartoe? Wat doe je wel samen en wat niet? Hè? Want het kost gewoon wat meer energie op dit moment. En ja, je hebt niet zo heel veel zin om dan bijvoorbeeld ook nog in een situatie te komen waar je tegen allerlei goed bedoelde adviezen aan loopt. Omdat je dan toch een keer een opvlieger hebt. Of toch eerlijk zegt, ja, ik ben de laatste tijd een beetje moe. En ik hoor echt wel vaak in de praktijk dat die goed bedoelde adviezen heel erg irritant kunnen zijn. En ook vaak gewoon nergens toe leiden. Hè? Van ja, je moet het omarmen. Het gaat voorbij. Maak je niet zo druk. Er breken weer andere tijden aan. Het hoort er nou eenmaal bij. Doe healing, doe acupunctuur, ga op yoga, doe homeopathie. En als er gewichtsproblematiek is, kunnen vrouwen snoeihard zijn naar elkaar. Hè? Zeggen, ja, je moet gewoon wat minder eten. En je moet gewoon wat harder sporten. Of het is misschien wel je B... je B12 of je B6. En ga eens even naar die en die winkel en koop dat. Of proberen. Nou, de huisarts zou in een aantal gevallen je een slaappil of een antidepressiva hebben kunnen voorschrijven. Want dat gebeurt ontzettend vaak in de overgang. Tijdens de overgang of tijdens hormonale veranderingen die nog niet als overgangsklachten herkend zijn. Daar vinden mensen ook wat van als je daarover zou willen spreken of iets over zou willen zeggen. Ja, het is geen sprookje. En het zijn ook geen kleine dingen die je even wegblaast. En ja, het eindigt dus ook niet. En ze leefden nog lang en gelukkig als je hier 10, 15 jaar in blijft hangen. Mm. Dus als je dan met z'n tweeën naar buiten gaat en je hebt de energie om te zeggen, nou, we gaan wat leuks doen. Ja, pick your battles is het bijna. Hè? Kies dan ook voor iets waar je echt allebei energie van krijgt. En praat met je partner over wat er nou echt speelt en dat het je kost en dat het tijdelijk is. En wat mij betreft heel erg tijdelijk. Maar dat er ook begrip is van je partner, dat je het wel samen doet. En dat je niet iets probeert te zijn of iets probeert te bereiken wat er op dit moment eigenlijk heel lastig in zit.
Over psychologie. Ja, dan hoor ik dat je zegt, Regine, dat het voor jou, wat jou betreft, niet te lang hoeft te duren. Dat naast ermee omgaan, naast gedrag, bied jij ook andere oplossingen?
Ja, dat klopt. Het is superbelangrijk om, denk ik, te kijken naar de interactie met je partner. Hè? Alle relationele dingen die er spelen. Of je wel genoeg verbinding met elkaar hebt. Want dat hoor ik je zeggen, ook om die ander te accepteren, om jezelf te accepteren. Alles wat te maken heeft met leefstijl, voeding en keuzes die je daar maakt zijn belangrijk. Maar feit is, je hormonen dalen. En niets van alles wat we tot nu toe besproken hebben gaat ervoor zorgen dat die hormonen weer op een normaal niveau komen. En die hormonen hebben samen zoveel taken in je lichaam. En zoveel effecten op andere systemen, op je neurotransmitters, dus de boodschapperstofjes in je brein, die heel erg gerelateerd zijn aan, ook wel weer aan fysieke, hè, aan beweging en andere fysieke kenmerken, maar ook aan emoties en mentaal-emotionele klachten. Je hormonen hebben ook effect op je microbiome en dan met name op de samenstelling van de bacteriën. Dus dat die samenstelling verandert op het moment dat je hormonen gaan veranderen of gaan dalen. En dat microbiome heeft weer effect op ongelooflijk veel zaken die zich in je lichaam afspelen. Hè? De gevoeligheid voor ziekte, de gevoeligheid voor ontstekingen. Maar je hebt ook die brein-darm-connectie of darm-brein-connectie. Wat ook aangeeft dat ook mentaal-emotioneel weer verbonden is met de beestjes die in je darmen leven. Dus er verandert zoveel wanneer je hormonen dalen, verdwijnen doen ze niet. Ja, dat eigenlijk behalve als je die keuze natuurlijk niet wil maken, zul je het moeten doen met alle oplossingen die voorhanden zijn. Maar in mijn beleving, voor de meeste vrouwen, is het geschikt en handig om die vrouwelijke hormonen aan te vullen.
Over psychologie. Ah ja, en hoe doe je dat dan? Hoe werkt dat? Wat is het?
Nou, bio-identieke hormoontherapie, dat betekent dat je de hormonen die je zelf kwijtraakt, omdat je ouder wordt, mm-hmm. Eigenlijk omdat je geen eisprong meer hebt, mm-hmm. en de eitjes uitgeput raken en je gewoon richting dat menopauze moment beweegt, mm-hmm. De hormonen die je daardoor tekort gaat komen, die kun je aanvullen. En in mijn beleving is dat ook een hele natuurlijke en vanzelfsprekende actie. Mm. Als je immers insuline tekort komt of schildklierhormoon tekort komt, dan zal geen arts zeggen, nou dat laten we zo, want jij bent 45, dus joh, hoort erbij. Maar als het gaat om vrouwelijke hormonen, tot voor kort werd dat wel gezegd. Mm. En dat is grotendeels gebaseerd op wat onderzoeken van 25 jaar geleden, die eigenlijk 24 jaar geleden ook weer onderuit werden gehaald, maar toch zijn blijven doorsudderen in de medische wereld. Mm. Gelukkig is dat nu eindelijk onderuit gehaald en achterhaald. Dan zitten we eigenlijk een beetje op een keerpunt en langzaam maar zeker komen er nieuwe richtlijnen, ook in de reguliere zorg. Maar er zijn nog heel veel misverstanden en die richtlijnen zijn niet altijd even handig en worden ook niet altijd op een even handige manier toegepast. Mm-hmm. Dus ja, ik vind het heel fijn om nog even te benoemen wat dan in mijn beleving de goede manier is. Mm-hmm. Nou, dat is je progesteron en je oestradiol aanvullen met bio-identieke hormonen. Bio-identiek betekent dat het gemaakt is van een organische bron. Mm. He, de oorsprong is organisch. In dit geval is dat de wilde yam. Dat is een soort knol. Lijkt een beetje op een zoete aardappel. Zeker wordt die hartstikke bewerkt om uiteindelijk een molecuul te worden wat ons lichaam herkent alsof het zelf gemaakt had. Mm. En dat molecuul kan door je lichaam dan ook worden omgezet in een aantal andere stoffen. Want je lichaam kent het onderscheid niet. En dat kunnen we met ons eigen oestradiol en progesteron ook. Dat kan ook om worden gezet door bepaalde mogelijkheden die ons lichaam heeft in een andere stof. En dat kan ons lichaam ook met de bio-identieke hormonen. Helaas hoor je wel eens dat bio-identiek precies hetzelfde zou zijn als synthetisch. Mm-hmm. Ja, dat is absoluut niet waar. Ik weet niet wie of wat die gedachte de wereld in heeft geholpen. Maar dat is gewoon niet aan de hand. Als ons lichaam een synthetisch hormoon binnenkrijgt, dan is dat vaak juist om een tegengestelde werking te hebben. En ons lichaam kan al helemaal zo'n stof niet omzetten in een andere stof. Mm. Dus dat bio-identiek, dat is ontzettend belangrijk. Het is echt de grootste onzin dat hetzelfde zou zijn als synthetisch. Dat is niet zo. Dat is belangrijk. Nou, transdermaal, dus smeren op de huid, is de beste manier om het op te nemen, omdat het dan niet via je maag-darmkanaal gaat en niet via de lever gaat. In de lever gebeurt niet alleen afbraak, maar ook omzetting. Dus het is een ander principe. En bovendien, via de huid zijn er geen bijwerkingen, geen enkele. Maar via het maag-darmkanaal valt dat ook alles mee, want die bijwerking, die één of twee mogelijke nadelen die er dan zijn, die zijn ook zo minimaal dat als je 3 keer per week een wijntje drinkt, dat overschaduwt ongeveer elk nadeel wat je hier zou kunnen bedenken. Mm-hmm. Of als je een beetje stress hebt. Maar goed, transdermaal is wel de beste manier om het op te nemen. En de beste manier om het jezelf toe te dienen. Iets anders is dat het zo laag mogelijk gedoseerd moet zijn in mijn beleving. Hele hoge doseringen zijn in een normale situatie niet nodig. Eigenlijk wil je geen bijwerkingen hebben van het middel. En je kunt je voorstellen als je belachelijk hoge doseringen doet van welke stof dan ook. Mm-hmm. Dan komt er een werking betekent automatisch dat er ook een bijwerking is. Maar dat wil je niet. Dus je wil graag dat rustig doseren. Laag genoeg om alle klachten te laten verdwijnen. En tegelijkertijd dan ook hoog genoeg om alle klachten te laten verdwijnen. Maar niet hoger dan dat. Ja, het moet persoonlijk afgestemd zijn, want elke vrouw is anders. Mm. Dat je beste vriendin het op die en die manier doet, wil niet zeggen dat dat ook de beste manier is voor jou. Helaas kom ik dat nog wel eens tegen en is dat ook een misverstand. Hè? En ook de huisartsrichtlijnen, die zijn heel erg, want dat is natuurlijk de farmacie. Je hebt een bepaald gebruik. En dat is dan voor iedereen geldt dat. En laten we zeggen paracetamolletje, nou dan neem je er 2 van. Als je volwassen bent en dat doe je, ik doe het niet zo vaak, dus ik weet het eigenlijk niet, 6 keer per dag of zo maximaal, of 4 keer per dag. Ongeacht of je nou 50 kilo weegt of 100 kilo, of je man bent of vrouw. En eigenlijk als je vrouw bent ook nog, in welke fase van je cyclus je zit. Want die hormonen zorgen ook, je vrouwelijke hormonen zorgen of je een bepaald stofje op een bepaalde manier gebruikt of niet. Er is nooit naar gekeken in de reguliere geneeskunde. En ook in dit geval wordt er helaas niet zo goed naar gekeken, terwijl dat wel nodig is.
Over psychologie.
Het volgende is dat het belangrijk is om een onderscheid te maken tussen oestradiol en progesteron. Mm-hmm. Allebei dalen ze. Oestradiol zo'n 50 tot 65-70%. Progesteron zo'n 90-95%. Vaak kun je als je wat jonger bent, eerst volstaan met progesteroncreme. Mm-hmm. En heb je nog niet direct oestradiol nodig. Wat later zal die oestradiol er dan bij komen, als ook die wat pittiger gaat dalen. En dat die 2 dan in ritme en op elkaar zijn afgestemd, is ook een hele belangrijke. Hoeveel oestradiol gebruik je met hoeveel progesteron? Mm-hmm. En ze horen bij elkaar. Ik hoor nog wel eens het misverstand, ja, als je geen baarmoeder meer hebt, dan hoef je eigenlijk geen progesteron te gebruiken. En dat verhaal, dat is ontstaan omdat oestradiol zorgt ervoor dat je, we hebben in een eerdere podcast besproken dat die je slijmvlies, dat die zorgt voor bevochtiging en je slijmvliezen bevochtigt. Maar hij maakt ook het slijmvlies aan de binnenkant van je baarmoeder aan. Mm. Dat moet ook weer worden afgebroken. Het is niet de bedoeling dat het eindeloos doorgaat. Nou, zolang je niet in de overgang bent en je eigen hormonen op peil zijn, zorg je daar in een gezonde situatie zelf voor. Mm-hmm. Je wil natuurlijk niet dat je vanaf je 40ste, 45ste of 50ste HST gaat gebruiken en dan progesteron overslaat en dat slijmvlies alleen maar wordt opgebouwd. Dat moet ook weer worden afgebroken. Dus progesteron is altijd nodig. Al was het ook maar omdat het ook de voorstof van cortisol is. En dat is eigenlijk je eigen persoonlijke antistresshormoon. En dat verklaart ook waardoor je gewoon stressgevoeliger wordt. En waardoor die prikkels allemaal wat meer binnenkomen naarmate je ouder wordt.
Mm-hmm. Zit het allemaal genuanceerd?
Dat is het ook. Maar ja, aan de andere kant is het eigenlijk ook wel heel erg simpel. Volgens mij heb ik ook wel zo'n beetje alles genoemd. Wat belangrijk is om naar te kijken. En dan is dit ook wel een beetje algeheel of algemeen plaatje. Maar het is het niet. Mm-hmm. Er zijn vrouwen die niet zo goed reageren op progesteron. Of dat nou transdermaal is. Of die heb je dan toevallig ook in een pilvorm. Hè? Mm-hmm. Dus bio-identiek kun je ook slikken. Ja, die daar niet zo goed op gaan. En dan moet je met andere oplossingen komen of een andere afstemming of eerst iets anders doen voordat het wel lukt. Dus ja, hier, dat maakt het meteen, lijkt het wat ingewikkelder, maar dat is het niet. Ik bedoel, het simpele eraan is dat je gewoon 90 kunt worden met behoud van je vrouwelijke hormonen. Nou, dat komt niet alleen op korte termijn al die klachten ten goede die daardoor verminderen of verdwijnen. Maar op lange termijn zorgt het er ook voor dat je geen botontkalking krijgt. Of in ieder geval minder. Hè. Je hebt altijd botontkalking, maar minder. En niet die heftige mate die zo hoort bij postmenopausale vrouwen. Maar ook dat je minder gevoelig bent voor allerlei ziekten, waaronder kanker en dementie en auto-immuniteit en zoveel hart- en vaatziekten bij vrouwen, ook heel belangrijk. Dus ja, ik maak me hier wel ontzettend hard voor dat ja, als je het aan kunt gaan en wilt gaan en kunt verdragen, dat dit een extreem belangrijke manier is om gezond en vitaal oud te worden. En dus niet op een elektrische fiets naar je bridgeclubje hoeft te gaan. Omdat je dat punt gewoon ja, in mijn beleving niet hoeft te bereiken. Je kunt je gewoon goed voelen. Ook als je 60, 70 of 80 bent. Even los van, ja, we kunnen natuurlijk allemaal ziek worden en het is niet maakbaar. En ja, we moeten het wel doen met wat zich aandient in het leven. Mm-hmm. Maar goed, dat wat je er zelf aan kunt doen.
Dat is dit.
Over
psychologie. Ja, dus bij het begin van deze podcast ik een hele rij klachten oplas. Hè? Klachten die ervoor kunnen zorgen dat je minder naar buiten treedt, minder leuke dingen doet met je lief. Zoals pijn, moeheid, angst, opvliegers, eenzaamheid, naar binnen gekeerd zijn, aankomen in gewicht, gewrichtsklachten, hoofdpijn, heftige menstruaties, zaken niet meer overzien. Het blijkt gedurende deze podcast ook dat er net zoveel oplossingen zijn. Hè? Een aantal psychologische oplossingen, relationele oplossingen en zeker op het eind ook die biologische oplossingen. Die hormonale balans weer terug te vinden in je leefstijl of door je voeding aan te passen of door hormoontherapie. En je zei het er straks ook al, Regine, jouw boek bevat 11 verschillende hoofdstukken. Leef je leven in balans. En mensen kunnen dat dan wel eens lezen om voor te sorteren, klachten te gaan herkennen. Is dit de overgang bij mij, ja of nee? Wat kan ik alvast doen? Ontzettend interessant om te lezen. Daarnaast had ik nog boekentips van Alfons van Steenwegen, Liefde is een werkwoord, Esther Perel, Erotische Intelligentie, Piet Wijsveld, Hoe heb ik je lief, David Snarts, Passionate Marriage. En ja, nou ja. Ook mijn eigen boek is ontzettend interessant om te lezen. Lief, ik heb je niets meer te melden. Van Mirella Brok dus. Je koopt al deze exemplaren gemakkelijk in de links in de bijbehorende blog van Over Psychologie en het YouTube-kanaal Eerste Hulp bij Overgangsklachten.
Over Psychologie.
Deze miniserie Samen in de Overgang heeft nog 3 andere afleveringen. Omdat het de laatste tijd allemaal wat stroever gaat over seks. De tweede, omdat we elkaar de laatste tijd zo moeilijk kunnen begrijpen. Gaat over begrip in je relatie. En we sluiten straks de serie af, Regine, met omdat ze helemaal niet meer lijkt te zijn wie ze was. Beluister ze vanaf januari 2025 allemaal via de website van Over Psychologie, Podimo-kanaal Over Psychologie en het YouTube-kanaal Eerste Hulp bij Overgangsklachten.